Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Nieuws van Nissan uit Japan en ruzie bij de autoverhuur. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, we zijn beide terug van verre reizen. Zo was jij in Tokio voor onder meer de Tokyo Motor Show.
Nee. De Tokyo Motor Show die zit in hetzelfde kistje als de IAA en Geneve. Dat bestaat niet meer. Dat heet tegenwoordig de Japan Mobility Show.
En waar is die?
In Tokio.
Oh, wel.
Ja. Maar het betekent vooral...
Daar was je.
Ja, het betekent vooral minder auto's en meer concepten. En,
Mobility concepts.
Ja, ja.
Wat voor mobiliteitsconcepten heb je allemaal gezien?
Dat is dus wel de grap. Ja, er staan inderdaad een aantal mobiliteitsconcepten die anders zijn dan auto's. Maar er stonden ook heel veel gewoon auto's, maar dan concepts.
Mm-hmm.
En ik was daar op uitnodiging van Nissan.
Dat was vroeger op de wat ooit de Tokyo Motor Show was ook wel.
Ja, nou ja, wat dat betreft is er niet heel veel veranderd. Maar Nissan spande wel de kroon, want die hadden maar liefst 5.
Nee.
Dus ze waren allemaal hyper. Je had de Hyper Punk en de Hyper Adventure en de Hyper Tourer. En zeg maar als toetje voor de show, die hadden we nog niet gezien, was dan de Hyper Force. En ja, niemand wil het zeggen, maar dat is eigenlijk de komende Nissan GT-R, maar dan helemaal elektrisch.
Oké.
En die heeft dan, net als de Hyper Tourer, een all-solid-state battery.
Ah.
Dat wil zeggen, er staat een stickertje op de zijkant waarop staat all-solid-state battery. Maar goed, hè, ooit stond de Lamborghini Miura, die stond voor het eerst op een beurs. En daar zat nog niet eens een motor in,
ja.
Want ze wisten nog niet hoe ze dat pas klaar moesten maken. Dus hè, we gaan er maar vanuit dat het goed komt. En bij Nissan zeggen ze van, we beseffen ons dat we met de huidige generatie batterijen de voorsprong die we met de Leaf hebben opgebouwd toch wel een beetje zijn verloren.
Ja.
Want ja, als je nu naar de Ariya kijkt, helemaal geen slechte auto, maar de Leaf, dat was ooit echt een voortrekker.
Gek, hè, eigenlijk.
Dat was eigenlijk de eerste bruikbare elektrische auto voor een normale prijs.
Vind je niet raar? Meteen even zij sprong, maar dat blijft er iets raars. Nissan zo ver voor de troepen uit was, met echt een fatsoenlijke elektrische auto voor gezinsgebruik. En daarna niks.
Ja, maar dat is heel typisch Japans. Die hebben vaak echt een briljante vinding. Alleen zijn dan net te vroeg, of net te laat, of ze werken het net niet op een manier uit die lekker past bij de Europese smaak. En Japanners zijn natuurlijk ook traditioneel niet zo sterk in borstklopperij. Terwijl een merk als, nou, pak een beet, BMW, dat steekt genoeg veren in zijn eigen kont. Maar bij merken ze, het goede voorbeeld hebben we al vaker hier benoemd, is de dieselmotor van Honda.
Ja.
Dat was een 2.2, die dan volgens de oude NEDC-cyclus heel vervuilend was.
Ja.
Dus kreeg je een hele hoop straf BPM, dus kocht niemand hem. En wij hebben dat ding als duurtester gehad. En dat ding was gewoon briljant.
Ja.
Die had meer vermogen dan al die geknepen 116D's en zo.
En was zuiniger. Of zo, ja, ja, easy.
Daar reed je gewoon echt 1 op 21 mee op de snelweg. Als je gewoon lekker 120, want dat mocht je toen nog reed. Dus ja, vaak gaat dat net een beetje mis. Nou, ik denk dat de Leaf net zo'n voorbeeld is. En het hielp natuurlijk niet dat Tesla daarna met een auto kwam die 3000 miljard pk had en van 0 naar 100 in anderhalf maand.
Nee, oké, dan hebben we dat ik wel heel andere kant. Maar ook de gevestigde orde is naar jou. Dat je denkt, nou ja.
Nee, zeker weten waar. Maar de Leaf was echt een voortrekker. En ze zeggen, ja, in het geniep zijn we nu een beetje bezig geweest met de solid state battery.
Ja.
We weten nu dat die werkt. We kunnen hem ook maken. Ze hebben een fabriek waarin ze daadwerkelijk solid state batterijen produceren. Alleen op kleine schaal.
Okay.
En dat gaan ze de komende jaren opschalen. Dus volgend jaar gaan ze hem echt bouwen.
Mm-hmm.
En dan gaan ze in 2028 komen ze met een gamma gebaseerd op solid state batteries. En eigenlijk zeggen ze de facto, de opkomst van de Chinezen heeft er gewoon voor gezorgd dat we bij de huidige generatie hebben gedacht, hier gaan we het niet winnen.
Ja, we gaan voor de volgende stap. Dat is Formule 1 van laat dit seizoen maar zitten. Ja,
dus de focus verleggen naar de toekomst. Nou ja, dat zou ik ook zeggen als mijn huidige product zeg maar niet. Ja,
ja.
Nee, ik bedoel, je gaat niet zeggen van we hebben onze stinkende best gedaan, maar die Chinezen waren gewoon te goed. Dat had ik ook niet gezegd.
Ja.
Maar China heeft natuurlijk ook een ontzettend groot deel van de grondstoffen, hebben ze een beslag opgelegd. Dus ze zeggen eigenlijk gewoon van, nou, wij gaan voor de volgende generatie. En in 2028 zijn wij weer de nummer 1 op EV-gebied. Even heel platgeslagen gezegd.
Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, de voordelen zijn evident, hè. Zoals het steeds zoveel energie. Dus je kan ook kleinere accu's, lichtere accu's.
Ja, het is eigenlijk, je hebt voor hetzelfde gewicht 2 keer de range. Of je hebt dezelfde range voor de helft van het gewicht.
Ja.
Dat is een beetje wat men zegt dat er gaat gebeuren.
Ja.
Alleen het fabricageproces luistert ontzettend nauw. Want nou ja, solid state, alles zit vast in plaats van in de vloeistof.
Ja.
En je kan je voorstellen, als je iets fabriceert in de vloeistof, dan heb je wat wiggle room. En dat is bij solid state niet het geval. Dus dat fabricageproces luistert ongelooflijk nauw. En vandaar dat ze nu wel kleine solid state batterijen kunnen produceren, maar echt op het formaat wat je nodig hebt voor een elektrische auto. Dat is gewoon heel lastig. Verder heel interessant dat Nissan heel erg zit op de eigen ontwikkeling. Dus ze zitten natuurlijk in de alliantie met Renault en Mitsubishi. Mm-hmm. Maar ze zijn echt heel stellig erin van die technologie die moet in-house ontwikkeld worden. Want het heeft zoveel gevolgen voor de auto die je er omheen bouwt.
Oh ja.
Het zwaartepunt bijvoorbeeld, maar ook vehicle-to-X technologie.
Mm-hmm.
Dat moet
even
van ons zijn.
Even vehicle-X met...
bidirectioneel laden eigenlijk. Ja. Dus een ander apparaat en in de toekomst misschien de grid.
Ja.
Dus dat je de elektrische auto eigenlijk als een soort buffer gebruikt. Op het moment dat er heel veel energie wordt opgewekt, kunnen die auto's dat absorberen. Op het moment dat er heel weinig stroom wordt opgewekt en de grid het nodig heeft, kunnen ze terugleveren. Nou, daar lees je tussen de regels door ook wel een beetje in van dan moet een riante accucapaciteit of eigenlijk een riante range moet ook gewoon in die auto zitten. Want niemand gaat stroom terugleveren als je maar 200 kilometer kan rijden op een volle accu.
Nee,
dan moet je echt een hele dikke overcapaciteit hebben.
Ja,
want anders zegt iedereen van ja, dat is mooi, bidirectioneel laden, maar ik niet.
Ja.
Dus ja, op zich, er zat heel veel nieuws in. Ik heb met een Nissan Z gereden.
Oh.
De sportcoupé. Want die wordt gewoon in Japan wel gevoerd.
Dat is leuk.
Ja, dat waren ook mijn allereerste meters die ik ooit in Japan heb gereden.
Ik zit denk, heb ik wel eens in Japan, maar niet op de openbare weg geloof ik. Heb ik daar nooit gereden, alleen op treintjes en zo.
Ja. Nou, ik heb dus nu voor het eerst in mijn leven in Japan gereden. En de eerste meters waren in een Nissan Z.
En hoe was het?
Hoe
was de auto en hoe was het rijden in Japan?
Het rijden in Japan is eigenlijk heel fijn. Want zoals alles in Japan zijn dingen gewoon geregeld met regels. En iedereen houdt zich aan de regels. En dat is echt... Dat werkt een partij fijn, joh. Als mensen zich gewoon aan regels houden. Dat is echt geweldig.
Ja, daar ben je wel van, hè? Gewoon.
Ja. Nou, ik vind het wel fijn dat als we afspreken, als het licht rood is, dan stop je. Dat iedereen dat ook gewoon doet.
Ja.
Dat vind ik fijn. Kijk, we kunnen ook afspreken. De eerste 5 seconden rijden we allemaal door rood. Maar als het voor iedereen een beetje duidelijk is wat er verwacht wordt, dan gaan dingen zoals het verkeer vaak echt een stuk beter van. Verder, het stuur zit natuurlijk rechts.
Mm-hmm.
Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, zitten ook de hendels andersom. Dus je richtingaanwijzer zit rechts.
Ja, ja, dat wisselt niet alleen per land, maar ook per auto in land. Ik heb
nooit meegemaakt in Nederland dat de richtingaanwijzer aan de rechterkant
nee,
zit.
Nee, maar ik heb het in Zuid-Afrika wel meegemaakt. Ah. Maar ik was onlangs weer en toen had ik het weer niet. Dus het wisselt ook daar waar welke auto je hebt. Want ik had toen een Toyota en daar was het andersom. En dat heb ik heel vaak bij, als ik de bochten wilde, mijn uitwisser aangezet.
Ja, nou dat had ik dus. Ja. Dat is in de Nissan Z natuurlijk wel zeg maar, een beetje een dingetje. Verder de auto, ja, we konden er... ik heb er uiteindelijk een half uurtje mee gereden.
Leuk man. Maar hoe vind je het met jouw Nissan verleden?
Ja, nee, ik vind
voor
het leuk.
Wie weet, hè?
Ik vind het heel jammer. Mijn eerste auto was een Nissan 100NX.
Ja.
En ik woon in het Gooi. had ik altijd niet meer gezegd, hè?
Nee.
Het is leuk. Op dezelfde manier dat een Nissan 350Z leuk is.
Ja.
Voor 40 of 50.000 euro. Want het is wel gaaf. Je hebt achterwielaandrijving. Nou reed ik de versie met automaat. Die kopen ze bij Mercedes in. Die moet je niet hebben.
Wat ligt voor motor in dat ding?
Een 3 liter biturbo V6.
Oh, wauw.
Zeg maar 400 pk.
Oké. Okay. Ja, ik had even niet in mijn hoofd die auto wel een beetje als concept, maar niet wat dat is.
Ja, nee, het is een tof ding, maar een beetje onverfijnd.
Ja.
De stoelen voor de knopbediening komen volgens mij echt nog steeds rechtstreeks uit de Nissan 350Z.
Nou ja.
Dus, nou, en dat was al niet een mooie auto toen die verscheen. Maar dan heb je een beetje een beeld van hoe die eruit ziet. En het gaat allemaal een beetje onbehouden.
Maar is het gewoon
een
GTR-motor dan eigenlijk? Als ik hoor de V6 Biturbo, denk ik. Dit is een GTR van Nissan.
Ja, maar die heeft de 3,8.
Ja.
En dit is een 3,0.
Okay.
Volgens mij is het wel de VR-motor. Volgens mij is de VR38 is de Nissan GTR, dus de 3,8.
Okay.
En dit is volgens mij een VR30, dus de 3,0 versie. Maar volgens mij wel dezelfde generatie. Ja. Of dezelfde motorenfamilie.
Ja, precies. Ja, okay.
Nee, super gaaf ding. Echt,
leuk hoor.
Het is jammer dat we dat hier niet meer hebben. Tegelijkertijd... Hadden ze hem geschikt moeten maken voor euro 6. Dan was er al, 10.000-20.000 euro bij opgekomen.
Ja,
dan komt de BPM erbij. Dan heb je auto van een ton.
Dat is kansloos
dat
geweest.
Gaat niemand,
net de Supra hier en zo.
Ja,
is leuk.
Dat gaat niemand kopen.
Ja.
Dus ik snap het helemaal.
Hoe was hij geweest, sir? Even hypothetisch. Tegen zo'n Supra hier. Leuker, minder leuk? Dat is een beetje dan de concurrent in mijn hoofd.
Leuker.
Nou, nee, okay.
Ja, wel.
Dat vind ik Supra ook niet. Die nieuwe, heb jij die nieuwe gereden?
De Supra?
Die nu met het GR-pakket en zo. Ja, is wel beter geworden.
Met een handbak, ja. Nee, zeker. Die is absoluut een heel stuk beter geworden.
Maar nog steeds een Nissan.
Want dat is echt een Nissan.
Oké.
Okay. En de Supra is toch een beetje een BMW.
Ja.
En dat voel je in heel veel dingen, voel je dat gewoon terug.
Ik vind ook de Toyota GR vind ik de leuke rijders uit van Toyota, hoor. Van,
de Yaris. De GR Yaris.
Nee, gewoon de GR86.
De GR86.
Die heb ik liever dan de Supra.
Poeh. Ja?
Ja, voor rijplezier, ja. Supra Aspire, ja. Het is gewoon allemaal net niet. Qua dynamisch rijden.
Ja, maar die update heeft wel een hoop goed gemaakt,
hoor.
Ik
heb de update niet gereden.
Dat scheelt wel echt een hele hoop. En met een handbak erbij, dat haalt ook wel een van de grote kritiekpunten op die aandrijflijn weg. Mm-hmm. Nou, dat weet ik niet. Voor gelijk geld? Kijk, per euro, omdat de GR86 goedkoper is...
Nou, dat laat ik meewegen. Oeh. Dat die goedkoper is.
Dat is de lezersvraag van deze week, denk ik. Okay, nee, dat zou ik echt niet... Ja. Nee.
Moet de lezers wel om gereden hebben, natuurlijk. Anders, of ze gaan uit van onze mooie testverslagen, natuurlijk.
Ja, nee. Ja.
Een leuk dilemma.
Ja, dat is... Ja, nee.
Ik vind die GR86 zo mooi puur, gewoon echt... Hij klopt nu.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar die zescilinder...
Ja, je bent heel erg fan van... Er zijn wel meer, hoor. Mensen die echt... ik vind het gewoon een goede motor. Maar er zijn mensen zoals jij... en kennen wat andere journalisten... dat is echt gewoon... Die zweren zo bij die BMW 6 lijn.
Het is wel een heel fijn ding.
Maar waar het in ligt. Ze willen allemaal die motor...
Ja, ik heb wel eens gezegd... als je dit in de Kanta legt... dan is de Kanta de beste auto ter wereld. Dat is ook echt hoe ik over die motor denk. Ja. Nou, interessant. Het is wel trouwens grappig dat twee van de leukste Toyota's van dit moment, de GR86 en de Supra, allebei geen Toyota-motor hebben. Wat zegt dat over Toyota?
Ja, inderdaad. Ja. Want verder is die GR natuurlijk wel echt een Toyota. Echt helemaal in, maar de motor is Subaru natuurlijk, ja.
Nou ja, en je kunt je inderdaad afvragen in hoeverre de wat er nou precies van Toyota is en wat van Subaru. Want dat is natuurlijk een co-development.
Ja.
Maar goed, dat terzijde. Nee, ik denk daarvan zeker de Nissan Z. Alleen al om zijn uiterlijk.
Leuk hoor.
Ik vind het echt een heel tof ding.
Ja, ik vond die 350 Z al in die tijd. Weet je, want versus andere sportcoupés uit die tijd. Toen er heel veel de SLK en de Z4 en noem maar op. Dan was hij ineens al een beetje wollig. Maar ik had hem een keer een week na had ik allerlei hot hatches in 2010. En dan stapte hij in een 350 Z. En dan merkte hij zo goed wat achterwieldrijving deed.
Ja, zeker.
En hoefde hij echt geen Porsche Boxer te hebben. Het was zo next level rijplezier. Terwijl de Leon Cupra hartstikke leuk in die tijd en zo.
Ja, nee,
maar
absoluut.
Hoeveel leuker het was. En toen was het niet eens veel duurder.
Nee.
Dat is een ding.
Nee.
Ja, het rijplezier was echt wel... Nou, leuk. Dus rijden is van zet. Maar we zoeken even de concept GTR. Daar bleef ook wel wat hangen. De Hyperflux.
Hyperforce. Ja, tof ding. Miljoen miljard pk. Van 0 naar 100 in 1,5 nanoseconde. En gewoon, het ziet er ook uit als een GTR. Alleen niemand wil zeggen dat dit de toekomst van de GTR is.
Ja.
Want als je dat suggereert, zeggen ze nee, het is een Hyperforce. Ja, maar de achterlichten, ja. Maar ja, het zijn Hyperforce. Het zijn geen GTR-achterlichten, het zijn Hyperforce-achterlichten.
Ja.
Oh ja, nou, dan weten we allemaal wat
er... Zo moeilijk, want jij kan beter ook Engelsen hebben die gewoon... Ja, nee, inderdaad.
Nou, ik moet zeggen, dit moet ik Nissan nageven. De CEO kwam voor een soort roundtable gesprek. Het was heel raar, waren alleen maar vierkante tafels. Maar het was wel een roundtable gesprek.
Mm-hmm.
En die stond daar een groep journalisten te woord. En er zat wel iemand van de afdeling communicatie bij. Maar die zei niks. Dus de CEO ging gewoon in gesprek met journalisten. En nam ook geen blad voor de mond. Want op een gegeven moment werd hem gevraagd van... joh, BYD en wat andere Chinese merken. Dat hij ook zei van... ja, dat hebben we wel een beetje onderschat, ja. Wij hadden eigenlijk verwacht van... nou, dat gaat trapsgewijs gaan ze ons inhalen. Maar zeg maar, op dag 1 stonden ze op achterstand. En op dag 2 waren ze ons voorbij.
Ja.
Dat hebben we toch wel een beetje, toch wel een beetje onderschat, ja. Dus dat was een heel open
leuk,
gesprek.
Leuk, ja.
Ja, en als je in zo'n... we zijn ook nog even naar een museum geweest... met allemaal Nissans van 1930 tot... Nou, pak een beter GTR.
Datsuns
en,
ja,
en ook een aantal concepts van auto's die nooit gebouwd zijn. Ze hebben ooit geëxperimenteerd met een supercar met middenmotor en vierwielendrijving. Nou, die staat er de mid voor. En die staat daar dan gewoon tussen, weet je wel, tussen mijn eerste auto en Nissan 100 niks. Die in Japan ook als coupé geleverd is. Dus nou, die hadden we in Nederland niet, sta ik daar toch een keertje naast. Toch leuk.
Ja.
Het is wel, Nissan was echt vooral in de jaren 90 eigenlijk gewoon een heel erg leuk merk. Weet je, auto's zoals de 200SX, de 100NX. Ja. En weet je, gewoon aparte dingetjes, een beetje sportief. Dat
de Almera.
Ja, nou ja, dat kwam daarna een beetje. Ja,
Primera.
Ja, precies, ja.
Dat was erg, hè, die laatste Primera.
De Deprimera.
Ja.
Ja.
Oh my god.
Goed.
Goed.
Dus tot zover.
Ja, hartstikke leuk. Verder nog andere merken en leuke nieuwe dingen gezien?
Ja, heel veel sportcoupés.
Tokyo Mobility,
ja,
Japanese.
Echt heel erg veel sportcoupés. Mazda met de Iconic SP.
Okay.
Een elektrische sportcoupé met elektromotoren. Ze zeggen niet hoeveel, maar elektromotoren. En een tweeschijfs rotatiemotor als generator. Dus eigenlijk wat ze met die MX-30 REV doen... Alleen die heeft een eenschijfs wankelmotor. Deze dan een tweeschijfs. Ja, en echt een sportcoupeetje. Honda, nieuwe Prelude. Nou, de Hyperforce is van Nissan. Subaru had de Electric Sport Concept. Nee, de Sports Mobility Concept.
Oh, een beetje naar van die beurs van... Oh, moet geen autoshow zijn, mobility. Dan maken wij mobility concept.
Nou ja, dat. Maar dat was een soort elektrische Subaru WRX. Ja. Dus,
ik vind het overigens helemaal... weer even met flut die beurs, hoor. In Genève en de IA ook mee begonnen. En toen ik in Tokio was in 2019, volgens mij ook al eens op 5 locaties, kon ik geen auto's meer kijken, maar overal naar mobility concepts. Ik denk, ja, dat is leuk om het in te voeren, maar En dan klaag je, ja, er komen weinig mensen meer naar die beurzen. Nee, want mensen willen wel naar auto's kijken, maar mensen hoeven niet naar mobility concepts. Van papa tegen zoontje, ga je vandaag mee? We gaan mobility concepts bekijken.
Ja.
Ja, dat is het work, toch?
Ik vind het heel moeilijk om daar, zeg maar, de causaliteit uit te halen. Is het een het gevolg van het ander of het andere het gevolg van het een? Kwamen er steeds minder auto's? Omdat, kijk, vanuit de merken begrijp ik het wel. Waarom zou je 100.000 euro betalen voor een stand op een beurs waar je de aandacht moet delen om je nieuwe 5-serie te promoten, om maar gewoon eens een willekeurige dwarsstraat te noemen. Terwijl je ook 50.000 euro kan uitgeven om een event te organiseren waar alle aandacht naar jouw auto gaat.
Ja, je kan ook specifiek jouw klanten uitnodigen en zo. Nee, precies. Maar daar kan ik je mee. Maar ondertussen zie je wel dat ook bijvoorbeeld bij die, nou, een paar van die supercarbeurzen die dan wel leven, ook gewoon in de rij, maar ook in zo heel lang geleden, in een beetje 2014 of zo, dat ik naar Ahoy ging, was zo'n tuningbeurs.
Ja.
En er was niet tuning, dat je denkt Fast and Furious niveau Supra's met 1000 pk, maar gewoon daar een Golf, daar een Golf, daar nog een Golf met foute wielen. En
nee, dat snap ik.
En er was stamvol.
Ja, maar dat vinden mensen ook leuk om te zien. Maar dat zie je ook niet zo snel ergens anders. Maar omdat vaak de bedrijven die daarachter zitten, die tuners, die hebben niet tonnen en tonnen en tonnen om stuk te slaan op een event. En voor merken liggen de verhoudingen denk ik heel anders. En dan kom ik terug bij mijn vraag. Zijn merken eerst begonnen met op andere manieren publiciteit genereren voor je nieuwe auto's en kalfde daarom de aandacht voor de beurzen af? Of kalfde de aandacht voor beurzen af en gingen merken daarom hun eigen eventje organiseren? Ik denk het eerste.
Ja, het zou kunnen. Ja, ik weet die beelden van de IA Publieksdag, toen het een beetje was toch altijd wel vrij druk, hè?
Zeker.
Zeg maar, de internet zal wat af zijn genomen. Nou ja, weet je, het is een beetje misschien dat het prisoners dilemma, hè? Dat een paar merken zeiden van, goh, als we het zelf doen, dan scoren we meer aandacht. Maar dan ging iedereen het doen en dan stort het in elkaar. Terwijl al met al samen heb je over de totale automobiliteit wel veel aandacht, hè? Zullen we maar even zeggen. En dat verlies je dan wel. Maar ja, dan betaal je ook voor anderen mee. Ja, dat is heel.
Of je betaalt Sony, weet ik veel hoeveel geld, en dan komt je auto in Gran Turismo op de cover te staan.
Ja.
Nou ja, hoppatee, dan gaat een nieuwe generatie.
Ja.
Weet je, ik denk dat zo'n autobeurs gewoon een oud marketingconcept is, wat niet meer rendabel bleek. En dan kom je inderdaad in een soort dilemma vanaf de andere kant van de organisator van die beurs. Van ja, maar moeten we dan stands goedkoper maken? Want dat komt dan ook niet uit, financieel.
Nee, die hebben het niet van tandartsbeurs. Hè. Dan kan je gewoon 15.000 euro voor een kaartje doen. Dus één halletje ben je klaar. Dat is dat vind ik ook
stuk minder bewerkelijk.
Ja,
want al die auto's die er staan, die mogen dan weer niet gestart worden. Want uitstoot, en et cetera, et cetera.
Ja, lastig.
Dus goed. Nou.
Anyway, dat Tokio bezoek. Verder sowieso gaaf land. Hè. Ik bedoel, voor mensen.
Het is een waanzinnig gaaf land.
Ook voor autoliefhebbers, maar ook voor mensen algemeen. Het is wel, maar ook als je autoliefhebber bent, valt best genoeg musea en zo, wat jij zegt. Om eens.
Ja, en het is een van de meest buitenaardse plekken op aarde.
Mm-hmm.
Dingen zijn daar echt zo anders vormgegeven dat je het je niet kan voorstellen. Dat is echt, ze hebben daar plastic verpakt in plastic om plastic te verpakken. Dat is echt, ja, maar weet je, en dan zijn wij hier bezig met recyclebare rietjes.
Ja.
En daar echt gewoon, als je iets te eten koopt, het zit in minimaal 2 lagen plastic.
Ja.
En
maar
echt,
er wordt ook allemaal goed. Er ligt geen plastic op straat.
Nee, maar het feit dat je het in de prullenbak stopt betekent niet dat het weg is.
Nee, maar
dan is het er
niet
nog wel
in de oceans, zeg maar. Dat is,
ja, oké, okay, dat zeg jij.
Ja.
Ja, ik kan het niet controleren. Ik heb geen cameraatje erin gestopt om te kijken wat er gebeurt.
Nee,
ik ben het met je eens. Ze zijn zuiniger op hun land.
Er ligt niks in de bosjes.
Nee,
of,
het is keurig verzorgd. Wat ik al zei, ze houden daar gewoon van zich aan regeltjes houden. Wat op zich de maatschappij prettig laat functioneren, vind ik dan. Maar het is wel op het gebied van duurzaamheid. Benzine is er ontzettend goedkoop. Auto's die je daar ziet rijden. Elektrische mobiliteit. Ik geloof dat ik 2 laadpalen heb gezien. Die waren allebei bij een locatie van Nissan. Nou, dat zegt genoeg.
Dat is wel opvallend eigenlijk.
Ja.
Terwijl ze wel een land als ze willen, zijn ze ook zo om, denk ik.
Nou ja, het is ook wel. De grid is daar natuurlijk nog 110 volt. Hè? Dat maakt het
dat maakt het een beetje lastiger.
Maar het laden van elektrische auto's wel wat bewerkelijker. En het is natuurlijk ontzettend seismisch actief. Dus er gaat geen dag voorbij dat er niet ergens in het land een aardbeving is. Ja, ik kan me voorstellen dat als jij een laadstation aanlegt waar je duizenden kilowatts naartoe moet pompen voor de snelladers.
Ja.
Een heel groot deel van Tokio gaat de stroom ook gewoon bovengronds. En dat is exact om die reden. Namelijk als er dan een aardbeving is, als zo'n paal omflikkert, dan zet je de paal rechtop en dan kun je verder.
Ja, als leiding ondergronds.
Het is een stuk bewerkelijker.
Ja, daar was Mitsubishi zo vroeg met de Outlander PHEV. Hè? Die had ook natuurlijk 220 erin. Dus die kon je gewoon als je auto's generator gebruiken. Had je weer zonder stroom. Nou, als je volle benzinetank had, dan kon je nog wel een paar dagen voor. Met, liet je gewoon die motor lopen.
Nou, het is wat dat betreft een heel
ja. Ja. Wat ik... Het, qua regels en zo, het in zoverre moeilijk aanpassen. Van leuk verhaal van Zijsprong weet ik. Wij zijn op beurzen te werken naar Genève, Frankfurt. Was natuurlijk heel veel nieuws te coveren met video's. Moet overal langs. En ik kwam in Tokio. En toen die tijd was er dan nog nieuws. Dat was dan, heb ik het over 2013, toen ik daar was. Toen het echt nog een normale autobeurs was. En dan ging de auto filmen. Dan kwam ik zo, nee. Afspraak maken. Sorry. Ja, in mijn afspraak maken krijg je een tijdslot. En dan kan je die auto vanmiddag filmen tussen 2:15 en 2:30. Ik zei, ja, dat is leuk. Maar ik moet 40 andere auto's op video zetten. Ik kan niet... Ja, maar ja, je moet wel de regels volgen. Dat we allemaal hebben één fotograaf en één... denk ja, dan lopen daar 400 fotografen rond. Hoe ga je... Maar ze konden niet bevatten dat je dat een beetje door elkaar heen ging doen.
Ik stel nu even een citaat van mijn hoofdredacteur. Ze hebben daar een heel schema uitgedacht. En weet je gemeente als je daar ook maar 1 milliseconde van wil afwijken... of er een aanpassing aan denkt te kunnen doen. Maar zelf gooien ze het gerust 16 keer in een uur op. dat is echt zo. Ja. En op een gegeven moment gingen we dus een ochtend... Nou, ik ging in de Z rijden en ik heb daar ook met een Nissan Ariya... met dat ProPilot 2.0, dus ramp-on, ramp-off navigatie gereden. Wat op zich heel interessante technologie is. Maar daar werd dus echt een enorme groep journalisten... in een ochtendje door 6 of 7 verschillende auto's geroteerd. En bij elk... Europees merk had dat op een tablet gestaan of ergens op een computer in de cloud, zodat als je iets aanpast. Nee, daar zijn gewoon 6 mensen. Die hebben allemaal een uitgeprint Excel-bestandje. En op het moment dat er iets wijzigt, zet er eentje een streep. Dan leggen ze al die papiertjes bij elkaar, zodat diezelfde streep op alle andere papiertjes ook gezet kan. Ja, nee, dit is echt waar.
Mooi, hè?
Ik wilde op een gegeven moment nog heel even de stad in om iets te kopen voor het thuisfront. En toen had ik bedacht, ik ben eerder in Tokio geweest, dus ik wist nog een beetje hoe het allemaal werkte. Dan ga ik met het monorail-systeem van mijn hotel... ga ik naar het centrum toe en dan stap ik daar op een van de treinlijnen.
Ja.
En dan ga ik 1 stationnetje verder en dan ben ik er. Maar die treinlijn is van Japan Rail. En Japan Rail, daar is het gewoon echt 1986. Dus een kaartenautomaat, die is er niet. Dan moet je naar een mannetje achter een loket die jou een fysiek kaartje gaat verkopen.
Gaaf. Nou, dat is wel leuk nostalgisch, ja.
Maar dat is in het centrum van Tokio.
Ja.
Dat is zo'n beetje de meest geavanceerde stad uit de jaren 90, zeg maar. En nu moet je daar nog een kaartje gaan halen.
Ja.
Terwijl het metrosysteem, daar kun je wel gewoon een ticket kopen. Weet je, het is wat dat betreft echt... Ik raad het iedereen aan om er een keertje
te doen. Ja, het is wel gaaf. Ik ben met regels... Met rijden vielen me 2 dingen op. Sowieso, ik ben met die Shinkansen-wegen, die bullet train. En dat voordat die trein er is... En dan heb je een klein streepje op rond waar de deur komt. En dan vormen mensen zich al een rij... Voordat de trein er is. Gewoon single line, hè. Single line. Met een half meter tussen iedereen. En op een gegeven moment zaten er dan 14 man in de rij... Heel braaf. Moet je voorstellen, in Nederland, daar is gewoon de trein stopt en je krijgt een soort piranha-vloed naar de deur. En de mensen die eruit willen, kunnen niet eens uit.
Ja.
En daar maken ze al een single file gewoon heel netjes op de plek waar de... En niemand die dan voortdringt.
Mijn OCD gaat zo goed in dat land. Ja, echt, dat meen ik gewoon. Ik word helemaal zen.
Nou, dan heb ik zo nog... dat kunnen we anders gedelen in de podcast. Maar het een foto van de Zuid-Afrikaanse supermarkt voor je. Daar ga je ook nog helemaal wel wat zien.
Ja.
Maar, en het andere was bij een afrit... Nou, je bent wel eens in Nederland. Een afrit staat dan een beetje vast in de file, terwijl de snelweg rijdt. En daar ook, maar dat was dan al 4 kilometer van tevoren... dat het stil stond. En wij moesten dan wel door. En toen bleek verderop, reed het gewoon. En ook gewoon normaal tempo. En dat andere journalist zei van... God, zou het niet beseffen dat je gewoon nog veel langer kan doorrijden. En zei iemand, ja, maar dat beseffen zich wel. Maar zij wacht gewoon hun beurt af.
Ja. Nee, in de rij staan is daar echt een soort volksport.
Maar ook in de rij rijden.
Ja.
Dus ook al weet je, de afrit is 4 kilometer verder. De snelweg rijdt door. En verderop vallen gigantische gaten waar het gewoon weer normaal tempo rijdt. Ja, maar dan dring je voor.
Ja.
En dat zou ik het willen, dat zou ik gewoon geestelijk niet kunnen. De wetenschap van verderop rijden het en ik, maar ja, ik zie je stil.
Ja, maar als je zo opgevoed bent, dan kijk, wij zijn opgevoed van
je
moet pakken uit het systeem wat je pakken kan. Want als je het niet doet, ben je een sukkel. En daar denken ze gewoon, als we nou allemaal bijdragen aan het systeem,
efficiënt,
is het voor iedereen makkelijker.
Ja,
het is een mindset.
Zoals op die beurs met die plek voor fotografie. Kijk, wat ik gewoon deed, ik ging dan met zo'n man in discussie. Van ja, maar dit werkt niet. Want ik moest zoveel auto's doen. En was er met... But you must obey the rules. We have the rules. En dan lang genoeg dat mijn cameraman... kon al die Dyson die auto filmen. En die zeiden na 10 minuten discussie... joh, ik heb het wel. Zei ik, oké, helaas kan het niet. Maar dan waren we al klaar.
Daarom haten ze ons ook echt.
Ja.
De meeste Japanners kijken op westelingen... die zich gedragen zoals wij ons plegen te gedragen. Namelijk, hè, ik heb iets nodig.
Barbaren, zijn wij. Ja.
Ja, dat is meer volgens mij... maar dat weet ik niet 100%. Dat is meer een Chinese opvatting. Maar inderdaad onbeschoft... Heel erg onbeschoft. Wij doen heel veel dingen die in Japanse ogen ongelooflijk onbeschoft zijn.
Ja.
Alleen ja, sorry. Zij doen ook dingen waarvan ik denk... Ja, maar dat is inderdaad een beetje inflexibel. Dat maakt het voor helemaal niemand makkelijk.
Ja, en op andere vlakken is hun moraliteit. Maar goed, dan dwalen we af, hè, ze maar zeggen. Dat ze moreel zijn ook wel dingen vinden en zo. Maar goed, we blijven erbij, aanrader.
Ik zou het echt... Nogmaals, ik raad het iedereen aan. Doe het. Ja.
Nou was ik zelf ook op pad. Zullen we zeggen, zelfs de afstand de andere kant op. Ik was in Kaapstad om te rijden met de vernieuwde Audi SQ8. Video staan online. Kijk hem vooral op Autoweek, inclusief rijverslag. En ik dacht, ik ben er nou toch, dus ik blijf even. Want ik was zoals eerder, ik weet, het is ook in Kaapstad heel fijn. En ik raad iedereen aan die nooit geweest is, ga er absoluut een keer heen. Als je dan toch in Tokio was voor je volgende vakantie. Maar wat wel opviel, en daar ga ik ze over hebben. Omdat ik wel vaak mee... Ik moest daar dus een auto... Moest, tenminste. Ik besloot daar...
Rustig aan. Ik weet dat de rant van de week eraan zit te komen. Zeker. Maar je begint nu alvast...
mijn tempo opvoeren. Ik bleef daar en ik wilde een auto hebben. Want laat zeggen, de monorails in Kaapstad die zijn nog niet echt gebouwd.
Nee?
Dus je moet het zelf met een
monorails
auto...
Monorails in Kaapstad, dat is een fiets.
Ja. Nou, dat moet je ook een beetje oppassen daar. Want qua veiligheid is het helemaal zo. Dus je kan maar beter een auto huren. En ik had meteen weer ruzie bij die autovuurmaatschappij. En ik besloot er niet voor de lokale Habbi Babbi te gaan. Want ik heb nu een familie die ook mee moet. En dat wilde niet helemaal kinderstoelen van bordkarton hebben. Dus ik was gewoon bij Hertz. En ik had vliegtuigkoffers van het gezin en zo. Dus ik moest wel wat hebben. Dus ik ging voor formaat Toyota RAV4. Of vergelijkbaar krijg je dan.
Dus dat werd een Ford Puma.
Nou, dat nog net niet. Maar ik kwam sowieso was ik voor de vlucht. Dus ik had tijd. Want je bent altijd meer dan een half uur bezig bij zo'n vuur. Maar als je dus drie mensen voor je hebt, sta je er gewoon 2 uur te wachten. Ja. Ik weet niet waarom het zo lang moet duren. Maar gewoon niet het checken van de auto. Maar gewoon aan de balie. Met allerlei formulieren nog een keer. Terwijl je hebt online alles al gedaan. Dat is dan wat het is.
Dus staan ze heel lang naar een computerscherm
en,
te staan.
Nou, toen kreeg ik daar. En ze hadden mijn gegevens allemaal goed. En dit is de auto. En toen kreeg ik een Toyota Corolla Cross.
Ja, ook een Toyota.
En ik had al, en bij andere maatschappijen ook. Ik denk, nou, ik ga een maatje groter. Ik ga voor RAV4. Dus ik zei, nou nee, ik heb een RAV4. Ja, maar het is hetzelfde segment. Ik zei, nou, dat is het dus even niet. Want als hetzelfde segment was, had Toyota gezegd, goh, we schrappen een van die auto's. Anders hebben we 2 dezelfde auto's, hetzelfde segment. Ik zeg, een RAV4 is groter. En ik heb hem even gecheckt voor de podcast. Het scheelt ongeveer 100 liter bagageruimte. En dan hebben we niet eens over achterbank. Maar dat ze daar dus met nee, deze is echt same car. Nou, nee, RAV4 is groter. Nou, het is de same size. Nee, nee. Nou, ik heb daar dus een kwartier ruzies aan maken. En zei, nou ja, lastig. En nou, als je morgen terugkomt, dan kunnen we. Ik zei, ja, dan moet ik morgen weer een uur terug naar het vliegveld en zo. En uiteindelijk bleek dus dat er werd de baas erbij gehaald. En was net een auto ingeleverd. Van net schoon, kreeg een Tiguan Allspace. Helemaal goed, was helemaal blij mee. Maar het is niet voor het eerst dat ik dus in een andere auto wordt gepusht dan ik gereserveerd heb. En dat maakt me niet uit als ik een Golf reserveerd is in 308 kan nog mee leven. Maar vaak is ook al, je huurt een 308, je krijgt een Polo. En dan zegt ze ook start, same size.
Ja.
En dat vind ik zo'n oplichting.
Ik weet niet hoe het komt, maar op de een of andere manier hoor ik altijd van iedereen, ja, ik ging daarheen en ik had een Polo gehuurd en ik kreeg een Ford Mustang Cabrio V8 mee.
Heb ik nog nooit gehad.
Dat gebeurt bij iedereen, nee. Maar inderdaad, bij mij is dat precies
Cornelis
andersom.
Hoor ik al. Collega Cornelis had in vakanties en zo. Die kreeg ook altijd ineens F-segment limo's en zo, terwijl hij een 3-serie had gehuurd.
Die huurt dan inderdaad een Mini en die gaat met de 7-serie de parkeergarage uit. Ik snap niet hoe ze dat doen,
nee.
Maar bij mij is dat precies andersom. Want ik heb exact hetzelfde een keer mee gehad. Ik had een Ford Focus or similar had ik gehuurd. En toen wilden ze me in een Fiesta proppen.
Ja, dat is toch dat echt...
Maar dat gaat niet gebeuren. Dit was in Amerika, op Miami.
Mm-hmm.
Nou, op Miami, daar kun je... Zeg maar, Spaans is handiger dan Engels.
Ja, we hebben daar nog veel keus, hè. Dat scheelt ook nog. Hoe kleiner de plek, hoe minder opties er zijn.
Ja, maar toen beweerde die vent met droge ogen en een stalen gezicht, zei hij van... Ja, maar jij komt uit Europa. Hè? Jullie zijn een hele andere mate gewend. Maar onze Fiesta, dat is jouw Focus.
Ja.
Dus ik zeg... Heb jij toevallig wel eens gehoord van de One Ford strategie? Dat is een vrij groot dingetje op dit moment.
Dat was leuk dat met autojournalisten in discussie gaan over segmenten. Ja.
Nou dat. Dus uiteindelijk dan moet je inderdaad een half uur je mannetje staan. En dan komen ze erachter dat je gaat gewoon niet weg. En er staat op een gegeven moment een rij met hele boze mensen achter je. Die vinden jou een zeikert. Maar met die mensen heb ik niks te maken. Ik wil gewoon waarvoor ik betaald heb.
Ja. Dus maar daar is hij door. Want het is mij... Ik was ook jaren in Nieuw-Zeeland. En daar was gewoon niks. Dat zou ik een Mazda CX-5 krijgen. En toen kreeg ik een Mitsubishi Outlander.
Oh ja.
En zij is ook same. Ik zei, ja, de maat zelf. Ik zeg, maar dat is gewoon echt een lager segment qua luxe en zo. Ja.
Maar het is ook letterlijk, er staan altijd van die hele gewikkelde LCAR-codes. Ja, en zo staan er bij verhuurmaatschappijen. Ja. En ze bedenken gewoon wat voor hen uitkomt. En dat, de Fleet Special is er een beetje voor uitgevonden.
Ja.
Dan kreeg je echt een grote auto, maar die dan tot echt het schandalige toe was uitgekleed. Ja. Dat er echt gewoon bekleding uit de deuren en zo werd getrokken om hem maar goedkoop te maken. Maar ja, dan had je wel op basis van je formaat. Was dan een Chevrolet Malibu, was dan BMW 5 Series or similar. Dat soort excessen kreeg je dan.
Ja.
Verhuurmaatschappijen, het gaat wel eens goed en er zitten ongetwijfeld ook goede bij, maar in de regel word je gewoon echt genaaid waar je bij staat.
En dan vind ik Amerika nog het fijnste land, omdat daar pakken ze het zo grootschalig aan, ook met inleveren, weet je wel, van sluip aan de rij, laat sleutel maar in, het zal wel goed zijn. Terwijl ik weet dat ze wel echt heel lang geleden, hoor, toen nog in mijn eindtienertijd zo met mijn familie Curaçao was. En daar kregen we uiteindelijk met hoop gedoe een... even denken, was het nou een Corolla uit die tijd? Ik denk het wel. Die echt al 2 ton op de klok. En die was aan alle kanten gebutst en door hagelstormen. Wat knap is Curaçao, zo zag hij eruit. Al 2 dagen. En na inleveren ging die man dan elk deukje wat erin zat. Waar er minstens 150 ging je dan doorlopen of die er al in zat of dat een nieuw deukje was.
Ja, oh ja,
heerlijk. Ik denk, ja, maar gast, die...
In de hoop dat je een keertje toegeeft.
Echt. Dat loopt ook totaal niet. En ander was ook op de Antillen dat ik daarheen ging met kinderstoel. Kon je er gratis laten meevliegen voor mijn kleintje. En ik had een Kia Rio. Meer had ik niet nodig voor die afstanden daar. En ik had in Nederland gecheckt van Isofix. Ja, Isofix. Ja, in Europa. Maar de Kia Rio daar, geen Isofix.
Ah.
En dan moet je daar ook weer dan om 12 uur 's nachts lokale tijd als je aankomt en zo. Weet je dat? En dus, ik denk, het kan ook nooit te soepel gaan.
Nee, het valt in de regel niet mee. Nee, dat klopt. Ik heb een keertje op Cuba een auto gehuurd.
Oh, leuk.
Dat was ook een ervaring. Toen kreeg ik een Geely M-Grand. Ik denk, nou, dit moet ik meemaken. Dus ja. Chinees. En dat was dan Het was een pakketreis, dus de huurauto zat erbij in en die kwamen ze dan afleveren bij het hotel. Dus er komt daar een auto, nou, die had 60.000 op de klok. Maar ik denk dat ze daar gewoon een nulletje van de kilometerstand hadden afgetrokken. Dat ding was echt gewoon helemaal af. Ik vind het niet erg. Maar dan moest ik kreeg ik een top-down view van de auto op een papiertje. En dan moest ik overal waar dan schade zat, moest ik een streepje neerzetten.
Ja, ja.
Dus ik teken één cirkel om de auto heen. En ik zeg, nou, alsjeblieft. Ja. Nee, dat was niet de bedoeling. Dus dan heb ik er nog een cirkel omheen gezet. Zeg maar gewoon een stippenlijntje. Ja. Met hele kleine gaatjes ertussen. En het dak heb ik ook helemaal ingekleurd. Ja. Want dat zit ook helemaal onder. En dan krijg je inderdaad hetzelfde. Ga je hem inleveren. En dan loopt hij naar buiten met het formulier in zijn hand. Dan wijst hij naar een willekeurig deuk. En dan zegt hij, you? Nee. You? Nee. You? Nee.
Maar waar maak je nog druk over? Alsof ze van maakt, ja, om extra vier of zo, maar...
Ik weet het niet. Maar het is altijd een belevenis.
Ja, dus inlevering wel soepel trouwens. Dat was.
Hey, zullen we daar de lezersvraag van maken? Ik ben wel benieuwd, onze luisteraars...
We hadden al Nissan, hè? Maar ja, we doen het hier over
Laten we de luisteraarvraag doen.
Dat is goed.
Hoe zijn je ervaringen met autoverhuurbedrijven? Is dat positief of overwegend negatief?
Ja.
Ik ben wel benieuwd.
Dat is leuk, ik gooi erin. Als we het toch over onze luisteraars hebben. Ik wou even wat stellingen doornemen die we het vorige keer hadden gedaan met de uitslagen. Zo vroegen wij een aflevering of 4 geleden. Die ging over de Zeker X en zo. Over occasions, want er was een vraag over iets meer mee doen. Dus laat vragen, maar wat dan? En ik had 3 opties gegeven. Willen jullie meer dik, jong, gebruikt spul? Wat goedkope auto's niveau, eerste auto die je koopt. Spul van zo'n 10 jaar oud. Of gewoon alles over de hele breedte. Was duidelijke mening dat 10 jaar oud spul en het goedkope eerste autospul was niet heel populair. Mensen willen of over de hele breedte wat occasion aandacht, of voor het dikke, jonge spul net gebruikt van een paar jaar oud.
Nou.
Dus die kennis nemen we mee voor volgende afleveringen.
Gaan dan
had het over autodealers die bepaalde merken niet meer bestaan. En kan een automerk zonder dealers? Mensen was heel stellig. 84% zei nee, ik wil een fysieke plek hebben. Dat vond ik wel een heel heftige uitslag in de zin van duidelijke mening.
Nou ja, kennelijk als iets meer dan een bepaald bedrag kost, wil je het toch even aanraken voordat je het aanschaft.
Ja, ik vind het niet raar. Maar nou, jij was toen al meer van, nou ja, dealers, het hoeft niet per se. Maar toch? Of heb ik dat verkeerd onthouden?
Nou, nee, ja, ik ben daar een beetje ambivalent in. Kijk, het is ook maar net hoe je auto ziet. Als het voor jou een leaseauto is en je betaalt hem niet zelf of maar een klein gedeelte van de prijs. En weet je, het is eigenlijk gewoon van, nou, ik kijk wat kost het minste, die moet ik hebben.
Mm-hmm.
Ja, dan gaat een bezoekje aan de dealer je denk ik ook niet... niet van mening doen veranderen.
Nee.
Dus in dat opzicht snap ik het wel. Kijk, ik zou het zelf niet doen. Maar voor mij is een auto niet alleen een vervoermiddel, maar ook een genotsmiddel.
Nee, precies, ja.
En ik weet dat ik daarmee tot de minderheid behoor.
Ja. Nee, makes sense. Nou, ik vond het denk ik de meest eenzijdige uitslag die we gehad hebben van alle enquêtes.
Het is een duidelijke mening, ja.
Dan een andere uitslag waar ik toch stond te kijken. Frank was toen te gast, want toen was jij voor mij ook in Tokio. En de leesgraaf was de Chinese autofabrikanten. Mooi dat ze er zijn. En er waren opties, ja, wat meer keuze altijd goed. Of nee, laat ze lekker daar blijven. En de meerderheid zei, fijn dat ze er zijn. Meer keuze altijd goed, 60%.
Ja, ik wou het zeggen, het is wel 59. Dus het is wel, het verdeelt de meningen nog wel aardig.
Jawel, maar in de comments is de uitslag anders, zeg maar. Daar is toch echt wel de haat toch wel aanwezig. Dus ik stond ervan te kijken dat toch heel veel mensen vinden het allemaal maar prima. Nou goed, ze worden ook verkocht in Nederland. Dus die kopers zijn ook. Dan wat algemene reacties. Even kijken, Paul die zegt... een tijdje geleden werd er grappend genoemd dat je ook een gebruikte Jaguar kan rijden. Check, sinds kort heb ik een S-Type uit 2003. 3.0, wat een heerlijke bak tegen lage aanschaf. Nou, heel fijn. Zowel hopelijk heeft hij een beetje geluk met het onderhoud en zo.
Ja, daar kan wel het een en ander stuk.
Ja.
En dat een en ander kost vaak ook best wel wat.
Ja.
Desalniettemin, ik vond hem gruwelijk lelijk toen hij uitkwam. Ik vond hem 10 jaar later gruwelijk lelijk. Ik vind hem nog steeds gruwelijk lelijk. Maar hij is wel cool.
Ik heb nooit gereden, hè?
Even denken.
Dus ik kan er geen mening over hebben.
Ik heb hem gereden. Voordat ik bij Autoweek kwam werken, ben ik een tijdje privéchauffeur geweest bij een bedrijfje. En een van de klanten die ik toen reed, die had zo'n ding, een 2.7D, als ik me niet vergis. Dus de diesel.
Je hebt toch die diesel is met PSA?
Ja,
dat was wel een fijn blok.
Dat was, als hij deed, was het een fijn blok.
Ja.
Maar dat is ook wel een van de redenen dat ik weet dat die auto's nog wel een stuk kunnen gaan.
Ja.
Want dat ding stond ook... Ik reed hem, die meneer, het was een meneer, reed ik vaak in zijn S-Type. Maar ik reed hem bijna net zo vaak in een leenauto.
Dat is een goed teken, ja. S-Type, die staat er stil.
Ja, precies.
Nou, Rick van Roel, die is eigenlijk met jou eens. Want die zegt, 3/4 van nieuwe auto's is zakelijk of private lease. En daar is de dealer minder belangrijk voor. Dat zei in aanleiding van de dealervraag natuurlijk.
Vind ik een goede mening.
Ja, denk ik. Als autoliefhebbersparticulier kom ik graag bij de dealer. Nou, Marco had de reactie zelf kunnen schrijven, Roel. Dus jullie zitten mooi op één lijn. Dan de reactie van Luca. En die zegt, het ombouwen van de R32 voor de politie kan ik bevestigen.
Dat was een verhaal van jou, toch?
Ja, ja, dat ze de politie reed toen undercover R32's. Ja. In de zin van de neus was steeds die zilveren neus. Maar ja. De achterkant hadden ze die dubbele uitlaat weggehaald. Leek het een dieselgolf. Hij kan bevestigen, Luca. Waarom? Zegt hij niet. Misschien werkt hij bij de politie. Helaas te weinig ruimte om hier uitgebreid op in te gaan. Oh, te weinig ruimte of te weinig... Nou, de ruimte is er wel, Luca. Reageer maar gewoon.
Ja, en stuur een mailtje. Ik wou net zeggen, stuur anders een mailtje. Want waar ik dan wel heel benieuwd naar ben, is wat de gedachtegang daarachter is. Ik weet niet of ik dit de vorige keer benoemd heb, maar kijk, de neus, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Dat als je weet... achteruit. Nou, maar als je ze ook hard achterop komt, van je bent lekker aan het knallen. En als je dan die R32 gezien, dat je denkt, oh, dat is raar. Maar dat je denkt, golf diesel ram ik wel voorbij. Zoiets toch, of zo.
Oké.
Okay. Denk ik.
Nou, ik ben wel benieuwd. Zo, als Luca luistert en...
Die Vros, hè, zo video autosurveillance, Vros heet dat toch? Waar staat ook weer video rijdend? Nou ja.
Geen idee.
In elk geval, die video auto van politie, ja? Die zijn niet voor niets... zien ze er niet uit als een politieauto. Dus hoe onopvallender ze zijn, hoe beter.
Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je de voorkant verbouwt. Want op een gegeven moment weet je dat de politie in R32's rijdt. Net als als op een gegeven moment echt... als je een Leon in je achteruitkijkspiegel zag meekomen... dan wist je dat je van je gas af moest.
Ja.
Want daar reed echt ontzettend veel in de koffer. Ja,
Volvo's ook wel een tijd.
Volvo's inderdaad een tijdje
Mondeo
geweest.
Mondeo ST220.
Mondeo's. Op een gegeven moment wist je dat. Zo'n R32 herken je heel makkelijk aan die grill. Dus als je dat mee ziet komen, weet je dat je even rustig aan moet doen. Dus dat je die eruit haalt, begrijp ik. Maar die achterkant...
Nee, ik deed het ook wel, ja. Ja.
Maar goed. Luca, laat het weten, want ik ben echt benieuwd.
Ja, laat weten wat je nog meer voor info hebt. Dat zijn leuke dingen. Hij heeft ook nog een geheim tip voor basis BMW's. Naar aanleiding van de 316i die ik noemde als tegenvaller. Je kan de vorige 114i en de huidige 318i lekker chippen, zegt hij.
Ja, dat zal.
Dat zal best. Even kijken. Makalani zegt ook dat hij de voorkeur geeft aan de ouderwetse dealer. Want je geeft toch een mooi bedrag hebben aankopen. En er mag best een beetje persoonlijke aanpak bij. Nou, dat kan ik ook wel inkomen. Even kijken. Dan wel mensen zijn gewoon enthousiast. Nou, laten we dat zelf niet veel opzinnen. Maar dank voor de fijne reacties. Onder meer Lars en Paul. Dan Merlijn. Die zegt ook. Super interessante podcast. Uiteraard hebben dealers nog gewoon nodig. Een auto wil je zien en voelen voordat je hem aanschaft. En het praatje is ook belangrijk. Praatjes zijn altijd belangrijk. Hens, deze podcast. Impresa zegt ook. Dealer voor mij essentieel. Zoveel geld uitgeven online zou ik nooit doen. Doe je bij je huis toch ook niet. Nou, sommige mensen wel. Hè. Je hebt vastgoed, kopen ze gewoon dingen. Ja. Maar ik zou dat niet doen, hoor. En de auto's meer dan vervoermiddel. Nou, Marco, je hebt voor mijzelf al die reacties in de cover getikt. Het is precies als ik jou hoor praten. Luna van Deurzen, die zegt ook wat een fijne aflevering. En die uitleg over het sperdifferentieel is erg interessant. Fijne aanvulling als daar een podcast veel over gaat. Nou, blijf af en toe in te grijpen als Marco te technisch wordt dat hij het even mag uitleggen. Dus dat blijven doen.
Ja, maar daar kan ik helemaal niet. Praat ook alleen maar na wat ik op het internet lees.
Nou, doe jezelf tekort. Je hebt best wat lekker technische kennis. Dan aflevering Chinezen, zegt Dieter Fontaine. Wat de ethische kwesties betreft moet iedereen naar zichzelf kijken. Maar persoonlijk kijk ik naar wat ik moet uitgeven. En of het dan Chinees is of niet, maakt mij niet uit.
Okay.
Nou, doet een hoop andere Nederlanders ook, denk ik. Wouter Goes zegt, een prettige aflevering. Soms ben ik best een beetje jaloers op jullie werk. Het lijkt me prachtig om te doen.
Ik zou je eerlijk vertellen, soms ben ik jaloers op mijn eigen werk.
Ja, dat herken ik wel.
Nee, zonder dolle. Ik kan niet spreken voor iedereen. Maar volgens mij, de meeste mensen in dit vak beseffen zich wel wat een ontzettend voorrecht het is.
Ja.
Dat je van je hobby je beroep hebt kunnen maken.
Ja.
Dus.
Het is heel leuk. En het raar is, er zijn helaas bijna niemand die het wil doen. Hè? We hebben vacatures die zijn lastig in te vullen. En het heeft ook te maken met misschien de capaciteiten die je ervoor moet hebben. Maar toch, het aantal aanmeldingen valt ons vies tegen vaak.
En
ik weet dat er bij concurrenten ook zo is.
Ja, ja, nee, het is lastig om mensen te krijgen die en de technische kennis hebben en de schrijfvaardigheid hebben. En dat moet je ook wel hebben, de flexibiliteit.
Dat.
Want het is mooi, het reizen en het zien van de wereld en zo. Maar het is ook gewoon een aanslag op je privé.
9 tot 5, nee.
Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. En dat moet wel kunnen.
Ja.
Ik merk wel, sinds ik zelf een gezin heb, is dat ook gewoon lastiger.
Ja.
Dus je moet hier eigenlijk een beetje als jonge man of vrouw inrollen, terwijl je die vrijheid nog hebt.
Ja.
Want ik kan me de tijden nog wel herinneren dat ik op vrijdag in het vliegtuig stapte en dan was ik op woensdag een keertje terug. En dan was ik ergens in de tussentijd nog op twee andere vluchten gestapt om bij andere introducties te komen.
Ja.
Ja, ik vond het fantastisch.
Ja.
Ja, dat moet je wel kunnen.
Nee, eens ook thuis en zo. Maar nou, dan ben je nog jong en je hebt de tijd en je hebt wat met auto's. Nou, dan helpt het vaak om een soort journalistieke opleiding te doen, want die autoliefde heb je dan toch al. En er is altijd wel ruimte in het vak als je het echt wil.
Ja, nee, als je dit
dus
wil.
Er staan niet 500 wachten voor je in de rij. Als je het een beetje kan, dan zijn er echt wel kansen. Laat het hier een oproep zijn voor ieder die dit ambieert. Want,
en besef je wel goed, een groot deel van het werk is ook gewoon schrijven.
Ja.
En dat moet je wel, je moet het in ieder geval kunnen.
Ja.
Het helpt heel erg als je het leuk vindt.
Ja.
Anders wordt het vervelend.
Dat klopt. Dus wie weet, doe er je voordeel mee. Even kijken, waar was ik dan geweest? Jullie werk. Oh ja. Nou ja, hier zegt Ben Zeenstel, regelmatig zien jullie op reis. Nou, dat klopt, dat doen wij net. Om een auto te testen en soms in hele verre orde. Jullie zijn er op uitnodiging. En ik vroeg me af of de fabrikanten jullie hele reis verzorgen en betalen. Nou, kunnen we open over zijn. Ja, dat is zo.
Ja.
Ja.
En dat is een overweging die we maken. We kunnen ook zeggen, we doen het niet. Maar dan hebben we het nieuws niet. Of in ieder geval niet op het moment dat het nog nieuws is. En vanuit de andere kant bekeken, het is vaak goedkoper om de journalist naar de auto te halen dan de auto naar de journalist. Gedurende COVID was het natuurlijk een hele tijd niet mogelijk. Ja. Dus werden auto's inderdaad per land verscheept. En je moet je voorstellen, voordat zo'n auto daadwerkelijk echt in productie gaat, wordt er een soort voorserie-achtig serie gebouwd. Dat zijn de auto's die je op de intro vaak ziet. En die zijn voor 99,5% gelijk aan wat uiteindelijk uit de fabriek komt. Maar dat is een relatief kleine hoeveelheid auto's. En die moeten ze dan dus van land naar land naar land gaan verschepen. En nou is Nederland-Duitsland nog niet zo'n probleem. Maar als je bijvoorbeeld op, weet ik veel, Griekenland moet wezen.
Ja.
Dat wordt al heel erg lastig. Dus vaak is het voor de fabrikant goedkoper om dan te zeggen, dan organiseren we het op één centrale locatie voor Europa. En dan eventueel nog voor Oceanië of Afrika of de Amerika's ergens. En dan vliegen we de journalisten daar naartoe.
Ja.
Dus ja, dat gebeurt.
Het is gewoon, het vraagt mensen van, dan kan je dan schrijven wat je wil en zo. Ja, nou ja, dat doen wij. En als er ruzie is, dan merken we dat vanzelf. En heel soms worden zelfs dan een keertje niet uitgenodigd. Nou, dat is dan maar zo. Het is aan ons om daar onafhankelijk mee om te gaan. En daar gaan wij prat op bij Autoweek, zomaar zeggen, ondanks alle beschuldigingen van
De dag dat ik niet meer mag schrijven wat ik van een auto vind, dan stop ik er ook mee.
Ja, zo is dat. En om een bruggetje te maken, daar hebben we de vaste rubrieken voor, waaronder de tegenvaller zit. Maar we beginnen even met de to-drive list. Welke auto willen we nog een keer rijden, terwijl het niet gebeurd is? Jij noemde de vorige keer de Golf 5 R32, die jij tot mijn verbazing eigenlijk nog niet had gereden, maar was net voor jou.
Ja, net voor mijn tijd.
Ik heb meerdere keren nog langs zien komen. Ik ga ze doen voor, wat is dat, maakt het mijn beurt, de Honda Civic Type R van de zevende generatie Civic.
Dat was het ruimteschip, hè?
Ja, met die hoge pook.
Ja.
Nee, ruimteschip was erna. Dit was dat blokkendoos ding met die pook, zeg maar, heel hoog in de middenconsole.
Oh, oké. Okay.
Vet. Die nog atmosferische was. Voor mij was het ruimteschip al een turboblok, nee, maar dat weet ik niet.
Nee, het ruimteschip was, sterker nog, die had volgens mij bijna dezelfde motor. Dat was ook het kritiekpunt. Dat alle andere Honda's waren toen 20, 30, 40 pk erop vooruit
gegaan. Ja, die gingen met turbomotoren door.
En dit blok was nog steeds hetzelfde.
Ja.
Ja.
En, maar bij deze ging het nog net, want toen had de Golf RT, die had ook 200 pk bijvoorbeeld. En de Civic ook, maar die had 200 pk uit een 2 liter zonder turbo, wat voor die tijd toch echt wel heel knap was.
Super vet.
En hij was op de redactie toen ik hier stage liep, in de dubbeltest met de Seat Leon Cupra R. En ik mocht mee, maar ik mocht alleen in de Leon rijden, wat ik echt wel een fantastische auto vond. Want de Type R was er maar kort en ook voor andere repos nodig. En die was toch wel de favoriet van andere redacteuren. Dus ja, dan was die al bezet.
Heb je als stagiair niet te kiezen, hè?
Ik was helemaal blij met die Leon. Ik vond het was de Cupra R, jongen. 225 pk turboblok in die tijd. Het was voor mij echt van, wat een auto is dit. Maar de Civic, zo'n lekker hoogtoerig VTEC blokje. Ja,
heb je hem daarna gereden?
Hij won ook.
In het ruimteschip?
Ik denk het ook niet eigenlijk. Ik twijfel nu.
Echt niet?
Nee, want ik heb wel alleen maar die VTEC van de S2000 heb ik toen een keer nog naar me toe gegeven.
Oh, heel bewust.
Wat een beetje een soort van dezelfde motortechniek is. Heel kort op de bocht. Maar voor mij de hot hatch niet.
Oké.
Okay. Nee.
Die heb ik namelijk wel gereden.
Ja.
En ik dacht namelijk dat je die bedoelde.
Nee.
Oké. Okay. Nee, maar die een beetje dat MPV-achtige model.
Ja, zag er niet uit. Maar Type R, maar hij staat ook bij mij in de wijk. Rijdt bijna ieder langs. Want een zijstraat van me heeft een er stapt een heel oud moedertje dan altijd in. Weet je, ook zo'n rijd.
Ik vind het super vet.
Een plankharde auto schijnt het te zijn. Maar ja, de redacteuren waren allemaal lyrisch over dat ding. Ook vanwege die motor. En One That Got Away is overdreven. Maar wel, ik was er wel mee in de weer, maar ik reed hem zelf niet. Ik denk, nou, ik wil hem gaan nog een keer rijden.
Nou, mocht toevallig jouw buurvrouw van het zijstraatje luisteren en de auto aanbieden, dan wil ik
denk
wel mee.
Niet, zo typisch is hij niet. Dat vind ik soms sowieso. Ik weet, ik reed ooit voor een tuning special. De video staat nog online. Zo'n Seat Leon met 450 pk of zo.
Ja.
Van Thierry Keuler, de Seat dealer in Hoofddorp. Had ik ook een getune Golf en een Alfa Juliet QV. En wat was meer van leuks. Zo'n Megane bij Visser, zeg maar. Echt zo'n hele onderstel, mooi verbouwd. Zo fantastisch. En de Leon van ding, er zat zo'n turbo op. Echt zo'n ding wat moest aanzwengen met 3,5 van formaat watermeloen. Weet je wel, zo'n stage 4 tuning, bla bla bla. En die wielen stonden ook dat camper. Dat was net, waren net van die fout getekende tuningauto's getekend, zeg maar. Die dingen stonden zo schuin. Maar je kon er wel hard en ook heel overstuurd. Dus je kon er hard mee door de bocht ook insturen. Was niet normaal. En ja, geen stond hij te kopen. Ze zei, ja, dan ben ik hem kwijt. In van een oud vrouwtje van een auto. Ik vind deze leuk, neem deze mee.
Tja.
Echt. En die reed ook heel rustig en zo. En het is bizar dat ze waar dat auto's soms dan eindigen.
Ja, dit is het verhaal van, er komt een oud echtpaar bij de dealer en ze willen graag een Golfje. Het moet een automaat zijn. Nou, dan heb ik hier een R voor u, standaard automaat.
Dat
idee.
Ja, ja. Oh, is wel leuk. En ook wel een beetje ons prijssegment.
Ja.
Dus dat is wel grappig. Oké, dan gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde de vorige keer de genoemde BMW 316i Efficient Dynamics uit ongeveer 2010. Wat noem jij, Marco?
De Jeep Grand Cherokee 4xe. Oftewel de huidige generatie Jeep Grand Cherokee met de plug-in hybride aandrijflijn. En dat doe ik eigenlijk een beetje omdat wij...
Die onlangs een test won in Autoweek.
Ja, precies. En vlak voordat hij die test won in Autoweek, hadden wij het over die auto in de podcast. En toen was jij het heel erg oneens met mijn mening. Daar zouden we nog een keer op terugkomen. Nou, dat is een beetje in de vergetelheid geraakt. Dus ik dacht, nou, dan zet ik hem nu gewoon op de tegenvallenlijst en dan kunnen we het er eens eventjes over hebben.
Ja.
Ik reed die auto bij de introductie van de Jeep Avenger.
Mm-hmm.
En op dag 2 hadden ze dan een soort van off-road gebeuren met onder meer de Jeep Grand Cherokee 4xe. Nou, die auto gaat niet zozeer de bocht om als dat die slagzij maakt. En het interieur is gemaakt van Amerikaanse cheddar. En het infotainment systeem komt uit 1999. En dat kost dan 83.000 euro. Nou, ik vind dat gewoon eigenlijk een beetje kansloos. Maar jij hebt een hele andere mening erover.
Ja, ik ben helemaal verbaasd. Alsof die 0,5% die dan anders is van de auto van de intro en Auto Nederland. Ik vond het een fantastisch mooi modern multimedia systeem.
Oké. Okay.
Met mooie graphics en het werkt snel. En ook hoe je de off-road settings erop kon zien was niveau Land Rover Discovery of Range Rover Sport. Weet
het
je wel.
Off-road gebeuren, daar zul je mij niet over horen.
Ook hoe mooi dat was vormgeven in het ding. Dat denk, ja, dat bij Range Rover Sport is dat niet mooier dan hier.
Oké. Okay.
Interieur vond ik kwalitatief gezien echt het beste wat ik ooit van Jeep heb gezien. Ik vond het echt premium waardig. Fantastisch mooi leer, uitvoering in de deur. Had ik de duurste uitvoering, dus misschien dat dat heel erg scheelt.
Nou, ik had inderdaad wel een... Ze hebben een
dat is enige interieur... die ze leveren in Nederland, die Ocean, die Summit Edition.
Ja, precies. Maar. Nee, ik had een Overland heet het geloof ik bij, of Trailhawk.
Nou, het kan zomaar zijn, hè? Misschien dat dat verschil maakte. Onderstel, nou die luchtvering. Je merkt hoe het ze best deden ook met die dikke stabilisatoren van die auto om hem mooi overeind te houden. Hij was ja, meer comfortabel dan dynamisch, maar dat Jeep altijd al. Maar het hobbelzakgedeelte was echt wel uit. Ik vond het echt een verrast hoogwaardige auto. Okay. Ja.
Nou, dat is dus een mening die
ik een Ford Explorer.
Maar naast. Ik wou net zeggen, er zijn twee dingen die ik daarbij aan wil tekenen. Het eerste is, ik had misschien een hele andere uitvoering. En dat kan in het geval van Jeep echt nog wel een verschil maken.
Ik denk het wel als ik ze hoor, dat het echt scheelde, ja.
Net als dat je zeg maar een Audi RS zonder alle dynamische opties hebt en met alle dynamische opties. Dat kan echt een heel verschil maken.
Zeker.
En de tweede is, je had er inderdaad een Ford Explorer bij. En referentiekader is natuurlijk alles.
Ja.
Dus, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, want die Ford Explorer die was maar 10.000 euro goedkoper. En dat was echt plastic walhalla van binnen. Dat je vingers openhaalt als je de stoel verstelt.
Oh,
weet je wel? Maar hij deed trouwens fantastisch, die Explorer. Het was als een Focus. Onvoorstelbaar. Ja. Ik had dat niet zien aankomen.
Dat is dan wel geestig. Ja. Dat kunnen ze wel bij Ford.
Ja.
Nee, ik vond het echt... dat ik dacht, op papier ziet het er fantastisch uit. En dan denk je, nou, 83.000 euro, het is veel geld. Maar hè, in dat segment wordt het al gauw duur.
Mm-hmm.
Maar nee, ook die viercilindermotor die echt gewoon als een soort aanmächtige, kortademige opa probeert dat ding aan de gang te slengen. Nee, ik vond het echt helemaal niks.
Nou, het was meer omdat die Ford Explorer ook al zo duur was. En dacht ik ook, dit kost zo'n dit formaat SUV dus blijkbaar nou eenmaal. Want als je bij Audi BMW gaat shoppen, ben je natuurlijk nog
ja, nee, 40 veel meer kwijt.
Met BPM. En dacht ik, nou ja, dan op stroom had hij ook best wel wat range. Zeg maar wat meer dan die Ford. Dus daar keek ik ook naar. Dat was zeker 35, 40 kilometer. Maar vooral, het was een hele rustgevende auto. En comfortabel. Ik heb ook wel lange afstanden meegemaakt. En het was prima.
Nou,
ja.
Beter dan de Ford Explorer. Dat is misschien gewoon de beste omschrijving.
Ja, hoewel die had wel mijn sympathie ook qua rijden en zo. Maar het was... die viel door de mand. De range was minder. Het interieur was echt heel matig. Ik bedoel, als je nou 60 was, oké. Okay, maar dat ding was ook echt over de 80. Dacht, ja, dat kan echt niet.
Nou, daarvan akte.
Dus dat was een beetje de overweging. Dus nee, jij en van Jeep heb ik juist niet zo hoge verwachtingen. En ik vond, het zou niet oud zijn in Europa dat je denkt onze maatstaven. En dit was zo'n stap omhoog dat ik echt blij verrast was. Ja, dus grappig. Voor mij was het juist een onderschat model, had ik hem juist genoemd.
Nou.
Hey, zijn we het een keer oneens, ook leuk. Dan mag jij volgens jouw onderschatte model noemen.
Ja, de Opel Ampera E. Dat was een auto die potentieel toen alles had. Redelijke prijs, redelijke range, ruim.
Dus het elektrische, vol elektrische ding,
ja,
toch?
De vol dus elektrische plug-in Ampera. Van de Ampera.
Ja.
Nee, de Ampera vond ik een goed idee wat slecht was uitgevoerd.
Ja.
En de Ampera E, dat had eigenlijk alles in zich om te gaan winnen. Ik bedoel, het verloor ooit een test. De ene keer geloof ik dat we hem in de test hebben gehad van een Hyundai Kona Electric.
Wat die tijd echt maar goed, was. Ja.
Dan noem je ook wel een van de meest verrassende elektrische auto's die er in de afgelopen 10 jaar op de markt is gekomen.
Zeker, ja.
Maar verder had hij gewoon eigenlijk alles in zich om een succes te worden. En dat werd het niet. En dat vind ik niet helemaal terecht.
Ja, het was ook niet echt mijn Opel. Hè? Het was echt Chevrolet ook van binnen, zeg maar.
Ja, ja, ja. Nee, het was een Chevrolet Bolt inderdaad. En het hielp niet dat dit wel ongeveer op de tijd was dat General Motors zich terugtrok uit Europa. Dus Opel eigenlijk achterliet voor PSA.
Ja.
Dat zal niet geholpen hebben. Want PSA zal niet gezegd hebben, nou weet je wat, we gaan die oude GM techniek eens even promoten.
Hadden ze dat maar gedaan.
Ja. Desalniettemin. Ja. Ja, nee, het was wat mij betreft echt een hele aardige aanbieding. Die veel meer had verdiend dan wat hij uiteindelijk
kreeg. Het reed ook best aardig, staan blijkbaar. Maar één keertje gereden en zo. Maar dat ik dacht, nou, rijd alleen van binnen als erg Amerikaans plastic knopjes en zo, dat soort dingen. Het was geen Opel interieur.
Nee, maar goed, een Hyundai Kona was van binnen nou ook niet echt het mooiste wat er op de markt te vinden is. Dus wat dat betreft had ik hem echt meer gegund dan hij gekregen heeft.
Helemaal leuk. Gaan we even kijken naar introducties. Wat hebben we onlangs gedaan of gaan we nog doen? Cornelis was bij de Kia EV9.
Ja, die was er eigenlijk lyrisch enthousiast over.
Nou, Cornelis heeft wat lyrische dingen. Die moeten helemaal voorbij komen.
Ja, nee, die heeft een jaar, joh.
Ja.
Die heeft echt een mooi jaar.
Ja.
Nee, hele grote elektrische 7-zits SUV.
Ja.
Nou ja, Kia is momenteel gewoon zeker op elektrische mobiliteit echt... die zit in een lekker vaarwater.
Lekker flow.
Ja.
Ik zie ook hier dat jij, nou, voor de luisteraar net geweest, maar tijdens opnames morgen... gaat rijden met Toyota CHR.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik kan helaas niet met de plug-in hybride rijden. Dat vind ik wel jammer.
Is echt all new?
Ja, is all new. En die plug-in hybride aandrijflijn, bekend uit Prius, heb ik nog niet kunnen rijden. Dus daar was ik wel heel erg benieuwd naar.
Oh ja, ik ook niet. Nee, ja.
Maar de productie daarvan start pas over een paar maanden. Dus we moeten het doen met de gewone 1.8 of 2.0 hybrid. Nou, dan ga ik natuurlijk voor de 2.0 hybrid, want power.
Ja.
Dus ja, ik weet op het moment dat mensen mijn stem horen hoe die is, maar nu nog niet.
Oké. Okay. Hou de site in de gaten. Of kijk gewoon nu al op de site als je het hoort. Want de status is goed. Nou, de video komt misschien wat later. Weet we niet.
Ik weet niet of we dat gaan redden inderdaad.
Of bijna. Zou net kunnen. Factor, Cornelis gaat rijden met de Smart Hashtag 3. Nou, moet ik bekend dat ik even zo moet opzoeken welke dat is. Op basis van bijvoorbeeld... Is dat al vergelijkbaar met een van de zekers of zo? De hashtag 1 is eigenlijk de zeker X.
Overval je me een beetje.
Ik weet het ook niet. Dat is niet erg.
De Smart Hashtag 3. Even kijken. Oh, die heeft nog geen... ik durf het je echt niet te zeggen. Met Smart ben ik het een beetje kwijt. Maar dat komt ook vooral omdat nu heel veel merken, waaronder Zeker
een beetje een grote crossover als ik zo zie, is het.
Ja.
SUV Coupé. Oh, misschien is het gewoon de één, maar dan krapper of zo. Nou, hij zit van binnen. Ik denk dat het een beetje Zeker X is, als ik naar het interieur kijk. Nou ja, we gaan het zien.
Het lastige is ook een beetje dat die nummers niet altijd gelijk lopen.
Nee.
Dus bij Polestar is de 1, de 2, de 3, zeg maar. Dat is heel anders dan bij Smart, de hashtag 1, 2 en
3. Oh ja, dat heeft niks met elkaar te maken. Terwijl het wel hetzelfde concern is. Maar
precies. Maar dat maakt het niet makkelijker, zeg maar.
Zo weten wij ook helaas niet altijd alles. Geef het met deze toe. Wat we wel weten is dat jij dezelfde dag als Cornelis gaat rijden met de Audi R6 Performance en R6 GT.
Ja. Nou, ik ga niet rijden met de R6 GT. Ik mag er ook verder nog niks over zeggen.
Oh, ook niet dat hij komt?
Weet ik eigenlijk niet. Oh. Oeps. Nou.
Anyway. Iets met de R6.
Zet hier maar een knipje.
Ja.
Ja. Weet je dat ik dit jaar volgens mij nog helemaal geen V8 heb gereden?
Helemaal niet?
Goh. Nee, ik zit even te denken. Maar volgens mij heb ik nog met geen enkele V8 gereden. Een paar zescilinders.
Ja, hetzelfde. De C63 viercilindertje.
Ja, nee. De C63 inderdaad. Maar ook dat is
Wat is er nog met V8? Hè? Dat wordt ook minder en minder.
Nou ja, volgens mij heb jij met de Audi SQ8 gereden.
Ja. En ik heb er die in elk geval. En ik zit even voor mijn gevoel nog wel wat. Ik heb niet eens zoveel dikke spul gehad dit jaar inderdaad.
Ik heb wel over een 8-cilinder geschreven. Dat was de 3200
GT. Ik heb wel een 12-cilinder gereden. heel veel V6 hè, tegenwoordig overal inderdaad, ook bij Alfa. Ik denk ik ook niet eigenlijk, behalve die Audi.
Nee,
daar sta ik zelf van te kijken. Vorig jaar heb ik nog een Mustang en een F-Type gehad.
Ja, moet je nagaan.
Ja, maar ze worden ook minder, hè?
Ja, het is...
Het zijn niet zoveel V8. Toen waren het al weinig. Toen was die Mustang nog met de atmosferische V8. Dat waren helemaal, voor mij was het allerlaatste samen met Corvette.
Nou, heeft de Lexus RCF niet nog een atmosferische V8?
Zeker, ja.
Denk het wel.
En de LC500. Ja. Maar die heb ik ook niet gereden dit jaar.
Nee.
Was die Audi gewoon mijn eerste V8 dit jaar. Zou dat echt zo zijn? Nou, leuk. Zoeken we nog op volgende keer. Maar goed, ga je toch even doen voor de sluiting van het jaar. En in de garage hebben we nog wat leuke dingen. Onder meer een testje van de CRV Hybrid en de RAV4. Die heb jij gedaan. Oh, is de RAV4. Oh, daarom had ik hem niet huurauto. Je had hem hier in de test.
Nee, sorry.
Daar was hij rechts gestuurd hè, ook. Dus dat ook daar gaat mijn links in Zuid-Afrika. Dat is een leuke test. Cornelis, volgens mij, testte een Mercedes E300 tegen een Audi A6.
Ja, nou.
Gewoon sedannetjes.
Ooit was dat.
Kan het nog?
Weet je, dan kwam er een nieuwe E-klasse. Nou, hop, daar komt de multi, hoor. Ja. Daar komen de A6 en de 5-series en de Lexus GS.
Ik zou zeggen, een A6 stond dus in onze Autoweek garage in. Ik dacht, een van de eikel die heeft de garage geblokkeerd. Want ik kon niet geloven dat het een testauto was.
Nee, nou, dat. Weet je wat dat voordeel is van die Audi A6?
Nou?
Dat is een van de weinige auto's in dat segment die er nog een beetje normaal uitziet.
Ja. Echt gewoon een hele nette auto.
Ja. En dan zie je die E-klasse ernaast. Dan denk je ook van een soort gesmolten cheddar.
Ja, maar vind je hem mooier of lelijker dan die 5-serie?
Wat, de Mercedes?
E, ja.
Nee, ik vind de E-klasse beter gelukt dan de 5-serie. Maar ja, dat is net zoiets als zeggen dat een auto beter is dan de Ford Explorer.
Ja, nou, zo slecht was hij niet. Wel, maar sympathie voordat ik daar als de Ford Explorer hater wordt weggezet.
Nee, maar dat is echt, dat is een maatstaf zo laag dat je niet eens hoeft te springen om er overheen te komen.
Ja. Anyway.
Ja.
En een ondergetekende heeft net een BMW iX3 opgehaald, want daar ga ik een Lexus RZ bij halen. Lexus probeert het nog steeds dapper met hun elektrische avontuur. Ja. Ben me heel benieuwd. iX3 van fijne auto trouwens. Ik kan hem niet gereden, hij is altijd op de markt.
Ja, ik, nee, dat
zo verrassend dat BMW met allemaal eigen platforms en een i3 heel specialistisch en andere merken allemaal dedicated EV's. En BMW die bouwt gewoon een iX3 om. Fijne auto.
Ja, nee, maar het kan ook wel. Maar het rare is wel van BMW, ze kwamen ooit met de i8 en de i3.
Ja.
Nou, dat was echt heel specialistisch. Hele lange tijd stil. En de tweede volledige elektrische wat er nou komt is omgebouwde iX3. Dat je denkt van, hè?
Ja, en het is nog, hè? En is nog echt een ontzettend goede elektrische. Nou, wel het snel laden, rentjes dan ding, maar qua rijden en zo.
Ja, nee, prima. Ik weet nog dat ik in die auto reed. Dit was de laatste test die ik maakte voordat ik vader werd.
Hij won bij jou van een I-Pace.
Ja, ook daarvoor geldt de maatstaf is niet zo heel hoog in dat geval. Dat is niet helemaal eerlijk. Jaguar was er vroeg bij. En dat
fijne auto, en dat
zie je. Ja, zeker om te rijden is het een fantastisch ding. Maar qua als elektrisch vervoersmiddel was het toen al dat je dacht van, ja, het is leuk omdat je de eerste bent, maar je gaat gauw ingehaald worden. En dat is ook
dat is gewoon dat gebeurd. Ook en wel. Daarnaast een beetje stil, hè? Ja.
Maar die iX3, ik weet nog dat ik daar reed en dat ik dacht, dit brengt bij mij heel erg een e-golf naar boven.
Ja, helemaal met je eens. Dat is precies gewoon, wat je bedoelt.
Het voelt gewoon als een auto.
Ja.
Dat is wel heel fijn.
Ja.
Dus.
Nee, dat klopt. Oké, nou, sluit daarmee af voor de week. De luisteraarsvraag heb je natuurlijk overklapt.
Ja. Verhuurmaatschappij.
Ja of nee?
Overwegend positief of overwegend negatief? Ik ben echt benieuwd.
En laat ook wat extra dingen daarover weten. Dat is wel leuk, kunnen we dat de volgende keer noemen over je eigen ervaringen met de autoverhuur. Sowieso dank voor het luisteren. Laten we even een review achter of tik even de 5 sterren aan als je luistert via je iPhone app of op Spotify. Daar kan dat. En zeker als je luistert via de iPhone app, laat we weer even wat geschreven reacties achter. Want daar zijn er niet zoveel van en dat is altijd leuk om mee te nemen. Marco, leuk dat je er was. En jullie allemaal dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.